Sommige banken zijn te los in hun manier van kredieten opkopen. Dus niet kredieten geven, want het is jij die het krediet geeft aan de bank. Mensen zeggen, ik ga naar de bank voor een krediet. Nee, jij hebt het krediet. En je stapt een bank binnen en je verkoopt dat voor geld. Maar hoe zijn centrale banken ontstaan? Centrale banken zijn ontstaan doordat er kartels werden gevormd door verlieslatende banken.
Als je naar central bank digital currency kijkt, is het precies dat. Het idee dat je iets wat zo ontzettend organisch ontstaan is als een geldsysteem. Mm-hmm. Dat je dat kunt laten ontwerpen en dat je dat eventjes uitrolt in 2 jaar tijd. Dat is natuurlijk te krankzinnig voor woorden.
Het voorstel voor wat men ging doen met belastingen werd gedaan voor ze werden geïnd. Nu worden ze geïnd en dan zeggen een nest dikzakken, wat gaan we ermee doen?
Als ik de krant lees of als ik tv kijk, heb ik zoiets van, ik zit te kijken naar onzin. Er wordt me hier onzin op de mouw gespeld.
Daar moeten we terug naartoe, naar echt leiderschap. Die mensen die verantwoordelijkheid nemen voorbij hun eigen leven zelfs.
Ja, haha, boom, moet ik dan zeggen. Ik zit hier in de Viva Valentine studio, maar dit is een video voor Holland Gold. Het is deel 2 van een heel bijzonder experiment, want ik zit hier samen met Brecht Arnaert en natuurlijk met Boris
yes.
van Viva Valentine. En we zijn al een uur lang aan het praten over Brecht's vertaling van Jesus Huerta de Soto's boek De Oostenrijkse School. U ziet hem hier in beeld. En dat eerste uur is gepubliceerd reeds op Viva Valentine. Dit tweede uur, waar we het vooral gaan hebben over geld, goud, bitcoin, dat soort zaken, wordt op Holland Gold gepubliceerd. En dan hebben we ook nog deel 3 straks op jouw kanaal Save Capital. Dus iedereen die dit nu kijkt, kijk eerst even deel 1 om een goed beeld te krijgen. Dan heb je de basis alvast binnen en dan gaan we nu doorpakken op het gebied van geld. Brecht, in deel 1 zei je iets interessants. Je had het over, hij zei heel veel interessante dingen. Laat ik het niet reduceren tot slechts één ding. Maar je had het onder meer over organisch geld. Dat de samenleving behoefte heeft of floreert bij organisch geld. Wat is organisch geld?
Ja, we kunnen misschien eerst kijken naar wat artificieel geld is. Ben Bernanke stond ooit eens op een receptie en iemand zei tegen hem, je lijkt een loopneus te hebben. Hij zei, ik kan er niet op antwoorden, want dat kan de markt beïnvloeden. dus hoeveel macht kunnen we geven aan één persoon? Hoe artificieel is het dat Christine Lagarde op tv komt en bepaalt wat de prijs van geld is? De prijs van geld moet decentraal bepaald worden. Dat is het organische is altijd decentraal. Het artificiële is altijd centraal. En wat is organisch geld? Ik heb een voorbeeld gegeven in het vorige deel. Dat is dat je vanuit jouw creativiteit een plan maakt en dat je dan gaat zoeken naar financiering. En hoe ga je die financiering aantrekken? Er zijn maar 2 manieren. Ofwel verkoop je aandelen, ofwel krijg je een lening. En de magie van bankieren, want het is een magisch proces, is dat wanneer jij iemand bereid vindt om een project dat 100.000 euro gaat kosten, maar er misschien 200.000 kan opbrengen, dat jij die persoon bereid vindt om IOU's, jouw eigen IOU van 100.000, te willen kopen voor 100.000 IOU's van 1. En die instelling noemen we een bank. En in een vrije markt heb je honderden private bankbiljetten die met elkaar concurreren. Want sommige banken zijn te los in hun manier van kredieten opkopen. Dus niet kredieten geven, want het is jij die het krediet geeft aan de bank. Mensen zeggen, ik ga naar de bank voor een krediet. Nee, jij hebt het krediet. En je stapt een bank binnen en je verkoopt dat voor geld. Dat is organisch geld.
Maar je had het over centraal geld dan. Dat is dan gecentraliseerd. Is per definitie eigenlijk niet organisch geld. En als het decentraal is gecreëerd, is het wel organisch geld.
Wel, het is genuanceerder dan dat, want het organische integreert, het organische centraliseert zich. Bijvoorbeeld in 1846 had je de Suffolk Bank in New York. En wat deed de Suffolk Bank? Die kocht alle biljetten op van de banken die te los waren in hun krediet. Want die had wel nog steeds goud nodig als een soort checks and balance. Misschien moeten we eens eerst in de goudstandaard gaan, want daar staat heel veel verwarring rond. Ook ik verschil in mening met Huerta de Soto daarover. Het idee dat mensen hebben is dat de goudstandaard betekent men mag maar zoveel biljetten drukken als er goud in de kluis ligt. Maar het krediet van een bank bestaat uit meer dan de reserves van die bank. Het krediet van een bank bestaat ook uit hoe conservatief gaat die bank om met het opkopen van leningen. En je kunt bijvoorbeeld zeggen, mijn geld dat ik heb uitgegeven is voor 50% gedekt door door goud in de bank. Maar die 50 andere procent, die is dan gedekt door de waardigheid van de kredieten die je hebt gekocht. Als je als een dronkaard bij je bank binnenstapt en zegt, ja, ik heb 100.000 euro nodig voor een fantastisch project. Hij zegt, geen enkel probleem, ik geef je dat voor 10 jaar aan 1%. Ja, dan kun je wel geld verdienen op de transactie, maar dan gaat jouw biljet, jouw privaat biljet, niks waard worden. En dus de Suffolk Bank, wat is de noodzaak daarvan? Het was ook een centrale bank, maar een organische centrale bank, die je dus niet centraal kunt noemen, want er is nog steeds competitie mogelijk. Wat deed die? In de Far West waren er heel veel mijntjes die begonnen waren. En zoals je weet is een mijn een gat in de grond met een leugenaar erboven. Heel veel banken werden daarop gericht om die mijnen te gaan financieren. Maar dus de kredieten die werden gekocht van die leugenaars, want heel dikwijls was het gewoon een scam, op basis daarvan werden dus private bankbiljetten gemaakt. En de Suffolk Bank die hield bij wat de kredietwaardigheid was van elke bank. En als ze zagen dat een bank veel te progressief was, veel te gemakkelijk kredieten verschafte, dan gingen ze alle biljetten, alle private biljetten van die bank gaan opkopen tegen een discount. Ze zeiden tegen die mensen, je moet iets weten over je bank. Je bank is niet zo kredietwaardig als je denkt dat die is. We pay you 50 cents on the dollar. Sorry, want je gaat het sowieso allemaal kwijtraken. En dan gingen ze naar die bank en dan zeiden ze, give me the gold. En dat konden ze niet, dus gingen ze failliet. Maar ondertussen hadden ze wel de assets van heel die bank. En dus zo cleande de markt zichzelf.
Ja, dat was nog voordat de Bank of England...
Nee, dat was daarna.
Daarna. Je hebt vaak free banking ook als iets, als een school van... Of mensen die zeggen, free banking is iets wat misschien wel zou kunnen werken. Dus een wereld zonder centrale banken, waarbij banken zich gedragen zoals jij net beschrijft.
Ja.
Is free banking dan wel in lijn met organische geldcreatie?
Ik denk het wel, ja. Eigenlijk mag je alles hè, als ondernemer. Het enige wat je niet mag, is een ander verplichten. Dus als jij een community rond jouw bank hebt die daarin gelooft, why not? Maar op het moment dat... Hoe zijn centrale banken ontstaan? Centrale banken zijn ontstaan doordat er kartels werden gevormd door verlieslatende banken die naar de politiek gingen en die naar de... Voor James II, de tweede, voerde altijd oorlogen met Engeland, met Frankrijk. James II was van Engeland. En vroeger moest hij zich financieren bij allemaal private bankjes. Hoe is de Bank of England ontstaan? Die zei, nee, ik ga mij niet meer financieren in de vrije markt. Ik ga mij financieren aan één bank. En die bank krijgt het monopolie over alle andere banken. Ja, dus nogmaals, de koningen vroeger, die konden niet lenen. Dat was verboden. Ik ga je een voorbeeld geven. De graaf van Vlaanderen. Belastingen bestonden niet. Niet. Het heette beden. En het woord bedelen komt daarvan. De graaf kon bijvoorbeeld 3 plannen hebben. Ik kon zeggen, ja, die Brabanders zijn echte ambetantrikken. We gaan ze gaan aanvallen. Ik heb daar geld voor nodig. 2, ik wil een nieuwe brug. En 3, ik wil mijn paleis verfraaien. Dat moest worden voorgelegd aan de ambachten. En de ambachten zeiden, oké, de hertog van Brabant is inderdaad geen leuke kerel, maar we gaan hem volgend jaar aanvallen. Die brug, dat zien we zitten. En jouw paleisman, ja, dat moet je zelf betalen. En dus de belastingen, het voorstel... Voor wat men ging doen met belastingen, werd gedaan voor ze werden geïnd. Nu worden ze geïnd en dan zeggen een nest dikzakken, wat gaan we ermee doen? Dus dat is anders. En dus vanaf het moment dat shift, dan beginnen koningen te lenen om hun policies te kunnen uitvoeren. En de markt gaat een eindje daarin mee. James II heeft heel veel geleend, omdat de banken erin geloofden dat hij de oorlog tegen Frankrijk kon winnen. Toen bleek dat hij ze verloor. Heeft hij een kunstgreep uitgehaald en heeft hij gezegd van, ik ga niet meer lenen aan één bank, ik ga het privilege geven aan één bank om aan mij te mogen lenen. En wat ik geef in ruil is het monopolie om geld te mogen creëren. En daar gaat het compleet mis.
Ja, in dit boek wordt ook gesproken over een regressietheorie om tot eigenlijk geld te komen. Van geld heeft zich ontwikkeld in de markt.
Ja.
Vaak is natuurlijk goud en zilver gekozen in het verleden, maar ook andere metalen en ook schelp en zout, noem maar op. Hoe kun je nog even uitleggen hoe dat regressietheorie werkt en hoe we uiteindelijk... zijn uitgekomen bij het huidige systeem.
Ja, dat is het regressietheorema van Mises. Ik ga werken met een simpel voorbeeld. Herinner je nog de serie Lost, waarbij ze met een vliegtuig gewoon op een eiland vallen? Ja, en dan haalt iedereen zijn dollars uit zijn zakken, maar er zit geen dwangsysteem meer achter en die dollars zijn dus niks waard. Dus dan ga je terug naar de basics. En wat zijn de basics? Food and shelter. En dus men gaat op dat eiland naar voeding zoeken en er zijn een soort bessen. En die bessen zijn dan geld. Want dat is het. Waarom is het geld? Omdat het gemakkelijk herkenbaar is, deelbaar. We kennen de kenmerken van geld wel. Wat gebeurt er als je een eilandje in de verte ziet waar nog meer bessen zijn? Dan kun je zeggen, wow, ik ga een boot bouwen. Want als ik al die bessen kan vinden, dan ben ik stinkend rijk. Maar om een boot te bouwen heb je tijd nodig. Tijd die je niet kan gebruiken om bessen te gaan zoeken. En dus vraag je aan mensen, kijk, ik heb ongeveer 10 dagen nodig om een boot te bouwen. Ik eet 10 bessen per dag. Kun je mij 100 bessen lenen? Want als ik met mijn boot tot daar geraak, dan kan ik je zeker 10% betalen. Kan ik je 10 bessen terugbetalen? Good deal. Je mag natuurlijk niet te veel reclame maken voor je plan, want dan wil men aandelen. Dat kennen we allemaal. En dan, wat gebeurt er dan? Dan is het fiduciaire moment. Want de monetaire cyclus heeft momenten. Dus we zitten in het ruilgeld. Het fiduciaire moment, het moment van vertrouwen, is het moment waarop die persoon zegt, ja, ik ga jou 100 bessen geven, maar jij schrijft mij een papiertje, een IOU, voor bijvoorbeeld 120 bessen. Dan wordt dat papiertje, zegt het maar papier, nee, dat wordt beladen met een symbolische, morele kracht. En dan is dat fiduciair geld. Want men gaat na verloop van tijd, als dat veel gebeurt met andere projecten, gaat men niet meer in bessen handelen, maar gaat men handelen in fiduciair geld, dus in de papiertjes. Dan worden daar verdere leningen opgebouwd, door meer complexe constructies. En het eindpunt daarvan is het moment waarop je beseft, maar eigenlijk, mijn woord, dat ik woord zal houden, dat ik zal terugbetalen, dat mijn plan kan werken, dat is eigenlijk wat de waarde veroorzaakt. En dan ga je naar het fiat-moment, waarbij iemand zoveel autoriteit kan hebben, die zegt, nee, ik zeg u dat dat gaat gebeuren en het zal gebeuren, geef mij het geld. En dat zijn de 3 vormen, ruilgeld, fiduciair geld en fiatgeld. En als je fiatgeld misbruikt, als je autoriteit misbruikt, dan stort alles in en gaan we terug naar ruilgeld.
Ja, maar gaat het dan mis bij stap 3 wat jou betreft of niet per definitie?
Niet per definitie, nee. Het is, weet je wat het ook is? De Oostenrijkse school is een cyclische school. Het is perennial wisdom. Rothbard bijvoorbeeld, die zegt, de cycli ontstaan doordat de centrale banken te veel geld injecteren. Maar stel je eerst de eerste vraag, waarom zijn centrale banken ontstaan? Dus je moet dan de hogere laag van analyse nemen, de politieke laag. En wat is de laag boven politiek? Ja, hoe legitimeren politici zich met intellectuelen? Dat is de laag daarboven, de ethiek. Hoe intellectuelen zijn geen originele mensen. Dat zijn mensen die 100 keer hetzelfde vertellen op radio, televisie, boeken. Die halen hun mosterd bij de wetenschap. Wetenschap bij de filosofie en de filosofie bij de spiritualiteit. En dus als je de analyse hoog genoeg stelt, dan zie je dat alles cyclisch is. Wij gaan nooit een ideaal systeem hebben. Je moet gewoon als micro-economische persoonlijkheid zien in welke fase van de cyclus zitten we. En je zet je huik naar de wind.
Ja, Boris, jij bent natuurlijk een grote Bitcoin-fan. Als je dit verhaal zo hoort over die cycli, over de fases waarin we als samenleving of een geldsysteem kan zitten, hoe zou je daar Bitcoin in passen?
Nou, ik wil nog even terug naar de regressietheorie. Ik heb het idee dat Bitcoin de regressietheorie een beetje ontkracht heeft.
Yes.
En dat is een ongemakkelijke realisatie, denk ik. Zeker voor veel libertariërs die echt vanaf het begin daarin zaten. En ik heb die discussie op Twitter tot in een treuren gevoerd. En er werd me altijd gezegd, geloof je in de regressietheorie? Alsof dat een soort dogma test is. Ja, een soort dogma. Het is heel dogmatisch. En ik, weet je, die regressietheorie die zegt, je geld ontleent zijn waarde altijd aan een onderliggende functionaliteit. Bitcoin laat zien dat dat niet waar is.
Dit is zeer interessant wat je zegt, want hier komen we terug bij de theologie. Het spijt mij. Ja. Waar komt Bitcoin vandaan? Obviously niet van een voorgaande waarde.
Ja, uit het niets gecreëerd.
Uit de toekomst.
Ah, oké, okay, mooi. Ja.
Want Satoshi Nakamoto, wie hij ook is, is het de collectief, is het de CIA, maakt niet uit. Iemand heeft inspiratie gehad daarvoor.
Ja.
En het is inspiratie die dat systeem heeft neergelegd hier.
Ja.
En waardoor het nu werkt. Dus het is een transitie van de cyclus naar spirit. En ik vind het, iedereen die ik tegenkom in de Bitcoin-wereld is gewoon, wow, die mensen zijn charged.
Bevlogen.
Dat voel je gewoon. Ja. Goud-eigenaren, met alle respect, maar die zijn heel conservatief. Ja, Bitcoin, daar wil ik niet mee te maken hebben. Maar ze snappen niet wat Bitcoin gaat brengen.
En vaak wat somberder ook. Hè? De gemiddelde goud-eigenaar is misschien wat somberder gestemd naar de toekomst toe. Terwijl de gemiddelde Bitcoin-eigenaar misschien wat positiever is naar de toekomst.
Die hebben gewoon die mad gains hebben die meegemaakt.
Ja, 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 ja.
Ja, maar meer. Het is
maar
meer.
Even je fasemodel dan. Dus je hebt van de ruilmiddel of ruilfase, fiduciaire fase, fiatfase. Hoe pas jij Bitcoin in dat schema?
Ja, ik denk dat dat een fiat geld is eigenlijk. Als je erover nadenkt. Het is gedeclareerd van dit gaat werken. Iedereen gelooft dat het gaat werken en het werkt. Want er is geen intrinsieke waarde eigenlijk. Je zou kunnen zeggen...
Maar intrinsieke waarde bestaat toch niet?
Vlek in de nek bij de Boris nu.
Nee, maar intrinsieke waarde bestaat toch niet? Alle waarde is subjectief.
Ja. Wauw, daarover gaat het boek gelegen. Inderdaad. Alle waarde is subjectief. Behalve het waarderen van dat inzicht zelf.
Maar het is ook waarde, toch?
Dat is waarde, maar als je zegt dat alles subjectief is, dan moet die uitspraak zelf toch enige waarheid bevatten. Dan is dat wel objectief. Dat is een paradox eigenlijk. Maar goed, we gaan te ver. De Bitcoin, ik snap het niet. Maar ik voel dat het de weg is.
Ja.
Ik verklaar mij onkundig ook.
Maar ik vind het interessant. Want als ik die vraag mag beantwoorden die je net staat, van in welke fase zit Bitcoin? Hè? Het ding is, Bitcoin, waar we bij staan, doorloopt het al die fasen. Mm-hmm. Dus ik weet dat ik deed voor BNR een podcast met Lex Hoogduin. En hij zegt van Bitcoin, dat is geen geld, want het is geen means of exchange nog. En geen unit of account, blablabla. En ik had echt zoiets van, ja, nu nog niet. Maar dat zie je toch gebeuren voor je ogen. Hij zag het niet.
Komt, ja.
Maar ik zie het wel. En je ziet, en nu inmiddels zijn we, 6-7 jaar verder. En nu zie je het gewoon gebeuren. Het is al gebeurd. En het gaat nog verder gebeuren. Dus dat doorlopen van die fases. Ik vind, als je probeert je vinger op Bitcoin te leggen en te zeggen van, dit is wat het is. Dan is er niks. Maar als je uitzoomt en je kijkt van wat is nou eigenlijk het traject. En daarom vind ik wat jij zegt over Bitcoin komt van de toekomst. Vind ik echt, dat is zo raak. Want daarin zie je gewoon van het lijkt naar iets toe te evolueren. Met een zelfverzekerdheid. Hoe noem je dat? Die is oorverdovend. En je hebt zoiets van waarom die zelfverzekerdheid voor zo'n project wat door niemand geleid wordt, hoe kan het naar iets toe evolueren waarvan we allemaal weten waar het heen gaat? Ja. Maar hoe kan dat uit zichzelf? Hoe kan dat? En dat is het mooie, want dat is die invisible hand, dat is de markt, dat is de. Ik kom het hier in jouw boek 2-3 keer tegen. Het is fantastisch.
Ja, dat is de Oostenrijkse school.
Ja.
Maar de Oostenrijkse school heeft inderdaad zware discussies nu over het regressietheorema. Maar het regressietheorema is kausaal deterministisch. Redeneert vanuit het verleden. Eerst heb je kraaltjes, dan heb je goud, dan heb je gouden munten, dan heb je fiduciair geld, dan heb je fiat geld. Oké, dat is allemaal waar. Mm-hmm. Categorize Bitcoin.
Ja.
Ik kan dat niet categoriseren, omdat het een nieuwe categorie is. En het nieuwe komt uit de toekomst per definitie. Hoe zou het nieuwe ooit uit het verleden kunnen komen?
Ja.
En je zou kunnen stellen dat het misschien in staat is om die traditionele cycli overhoop te gooien. Dat je wel fase 1 ruilmiddel, want we kunnen het gebruiken als een ruilmiddel peer-to-peer, zonder dat je daar autoriteiten bij nodig hebt. Mm-hmm. Het is misschien stap 1 en 2 soort van gefuseerd. En stap 3 kan worden overgeslagen of kan worden verbannen, want er is geen fiatgevend instituut meer voor nodig om het te laten functioneren.
Daar zijn ze nu druk mee bezig met al die
ETF's. Dus fase 3 is...
Dat komt wel, hoor.
MiCAR, dat is fase 3 wat jou betreft.
Ja,
kan. Moet er echt nog eens over nadenken.
Nou, we gaan er langs moeten, langs dat obstakel, denk ik. Ja. Kijk, dat is heel interessant, want goud heeft dat niet overleefd. Weet je, goud is in die fase corrupt gemaakt, omdat het goud zich niet laat transporteren. Daardoor werd het opgeslagen in banken en daardoor kregen we al die certificaten enzovoort.
Maar goud laat eigenlijk ook weer een soort van revival zien. Doordat we zeker sinds begin vorig jaar, toen we zagen dat de goeden van Rusland werden bevroren, werd dus de oppotmiddel, ruilmiddelfunctie van dollar eigenlijk uitgezet.
Ja.
Wat een cruciale strategische blunder was van het Westen, omdat daarmee eigenlijk natuurlijk de bijl aan de wortel van fiat geld is gezet.
Maar was het dat of was het inflatie?
Dus, maar goud heeft eigenlijk daardoor weer een prominentere rol gekregen. In ieder geval als een internationale reserve. Omdat dat veiliger wordt geacht dan een rekening bij de Federal Reserve. Dus in zekere zin, als we inderdaad over cycli praten, gaat goud weer terug naar een plek dat het vroeger had. Als een internationaal geaccepteerd spaarmiddel / ruilmiddel.
Ja, maar het zal niet de goudstandaard zijn. Het zal een mixed bag zijn van... ten eerste, we weten niet wat het wordt. Hè. We weten het niet. Nee. Het zijn gewoon speculaties. Maar als ik zie de papers van het IMF en zo, men wil gaan naar een korf waar goud in zit, de dollar in zit. Want de dollar, men zegt, ik hoor al 20 jaar dat de dollar gaat crashen. De dollar zal zijn rol blijven spelen, gewoon in mindere mate.
Ja.
De pond is er ook nog steeds. Dus al dat alarmisme. En ik ben echt niet zo onder de indruk van de BRICS. Het is een groot conglomeraat, inderdaad. Maar de monetaire macht moet gesteund worden door de militaire macht. En dat hebben ze nog niet.
Nee, en dit is ook een enorme heterogeen geheel, de BRICS. En als je samen een munt wil voeren, nou, dat leert ook de optimale valutagebiedtheorieën van Robin Mundell. Dan moet je op zijn minst een beetje soortgelijke economie hebben in dezelfde fase.
En wat vrijheid misschien? Klein beetje vrijheid om te ondernemen?
Dat ontbreekt ook in een aantal van die BRICS-landen natuurlijk. Absoluut. Ja. Ja.
Wij onderbreken deze video even met een korte mededeling. Via onze video's proberen wij jullie zo goed en breed mogelijk te informeren over het veranderende financiële landschap en de geopolitieke ontwikkelingen. Wij denken dat goud een steeds belangrijke rol gaat spelen de komende jaren in het financiële systeem als ultieme verzekering tegen financiële onrust. Wil je meer weten over fysiek goud en zilver? Kijk dan even op onze website hollandgold.nl. Wij zijn een toonaangevende partij voor de inkoop, verkoop en opslag van fysiek edelmetaal. Ook kun je bij ons zakelijk kopen via crypto, contant, PIN, alles is mogelijk. Kijk voor een gratis adviesgesprek ook even op onze website. Je kunt bij ons afspreken in Alkmaar, Rotterdam of Ellecom. Het lijkt me leuk je dan een keer te zien en voor nu veel kijkplezier gewenst.
Maar Bitcoin, het blijft een enigma voor mij. Met macrotrends hebben we Bitcoin aangeraden in 2013, als ik me niet vergis, aan $5.
In 2011 was het uur toch al bij.
11 is het uur begonnen. Ik denk niet dat hij het meteen aangeraden heeft. Ik denk dat hij het aangeraden heeft in 12 of zo. En hij zei tegen mij, Brecht, je moet dat kopen. Ik had er toen 10 gekocht of zo. Ja, ik zeg, ik zie wel wat het wordt. En ik heb ze verkocht aan 1000 of zo.
Ja.
En dan kijkt dat men naar mij als een financieel expert. En dan denk ik soms van, jongens, rationaliteit, waar zit die? Ja. Maar je weet het nooit.
Dat is het verhaal van Bitcoin. Bitcoin is wat als. Mm-hmm.
De droom, de verwachting van we moeten hieruit. Dus dat is...
Maar daarom is het zo mooi dat je zegt van het komt uit de toekomst. En het gaat ergens naartoe wat we niet kennen. En toch is het is zo, als je het ziet, hè, als je je ogen ervoor opent en denkt van oké, als dit waar is wat je ziet gebeuren voor je ogen, namelijk dat we dus de wereld zien verbitcoiniseren, dus dat iedereen op een gegeven moment afstapt van een geld wat hyperinflateert voor hun ogen, wat gewoon al zijn waarde verliest en mensen stappen gewoon heel vrijwillig over, dan heb je en wat jij in het eerste deel besprak, dat mensen eigenlijk terugstappen uit die economische sociale omgeving die gebaseerd is op een fiat standaard en naar iets toe lopen wat veel decentraler, in ieder geval veel Oostenrijkser is dan ons fiat systeem. Alleen kun je je voorstellen dat het gaat gebeuren? Het is too good to be true. En dat vreemde is dat de afgelopen jaren ik steeds bevestigd ben geworden in het feit van het is too good to be true, maar het gebeurt wel.
Ja, en wie niet in wonderen gelooft is geen realist.
Ja, dat is mooi.
Ik denk dat het een grote toekomst heeft, maar toch is er ergens iets aan Bitcoin wat ik ook niet vertrouw. Dat moet ik er ook wel eens bij zeggen. Ik hou niet van obscure origins. Via mijn specialisten bij Safe Capital ken ik de origins van Monero bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En die hebben heel veel ruzie gemaakt onder elkaar. En dan weet ik, dit is echt.
Maar dat is bij Bitcoin toch ook zo? Dat weet jij wel, Paul.
Ja, maar even los daarvan. Kijk, je gaf natuurlijk in het vorige deel ook al aan dat achter elke revolutie zit een kracht, een regisseur. En ik ken ook talloze mensen die aangeven, Bitcoin is inderdaad destijds door de CIA bedacht en daar zit een kwade macht achter. Maar ik heb altijd zoiets van, who cares? Het is open source. Dus het is misschien fijn om de origin story te weten, maar tegelijkertijd ook niet, want daardoor hebben we ook niemand om aan te vallen en kunnen we enkel kijken naar de code die ons gegeven is.
Ja.
En boeit me eigenlijk ook helemaal niet.
Nou, en eerlijk gezegd, als de CIA het inderdaad bedacht zou hebben, dan zou dat briljant zijn geweest. Dan zou de hele bestaansrecht van de CIA zou in één keer...
Zijn de good guys.
Zijn de good guys geworden, zomaar. Dus dat,
Plot twist.
Wie had dat gedacht?
Good guys,
het leuke van controlled opposition is dat je altijd een stukje waarheid moet releasen om de mensen te misleiden. Dus als je dat kunt filteren, zeg maar, oké, wat het ook is, wat je nu gegeven hebt, daar kunnen we iets mee doen. En dan maak je zelf je eigen munt. Het idee erachter is van niemand.
Nee. Nou ja, Adolf van Weerum heeft net een boek. Volgens mij is het. Komt het eigenlijk begin januari komt het uit. Het gaat over de geschiedenis van het ontstaan van Bitcoin. En dan zie je dat er eigenlijk zeker een decennia vooraf gaat aan het ontstaan van Bitcoin. Allerlei projecten, e-gold hier in Nederland, David Chaum hier in Amsterdam, zelfs nog e-cash. Zo ontzettend veel verschillende projecten. En het enige wat Satoshi Nakamoto, wie dat dan ook mogen zijn, gedaan hebben, die hebben gewoon allerlei bestaande technieken bij elkaar geveegd. Ik bedoel, Adam Beck heeft Proof of Work bedacht als een soort middel om spam via e-mail tegen te gaan. Ja, Bitcoin is gewoon een samengeraapt project.
En het mooie is dat het helemaal op de vrije markt tot stand gekomen is. Ja. Er wordt ook heel vaak gezegd dat echt fundamentele uitvindingen kunnen enkel tot stand komen als de overheid er subsidie voor geeft, et cetera. Maar dit is typisch een voorbeeld waar en Elon Musk bewijst natuurlijk ook met zijn bedrijven zoals SpaceX, et cetera, dat je prima vanuit de markt, door daar gezamenlijk ook aan te werken met verschillende stromen, tot dit soort oplossingen komen.
Ja.
Ja, in mijn boek, het is het boek van Huerta dat we vertaald hebben. In de epiloog die ik heb geschreven, geef ik het voorbeeld van Guinness. Heel veel mensen houden van Guinness, maar wie weet dat Guinness ontstaan is door een fout tussen haakjes. Twee kerels waren aan het brouwen en ondertussen begonnen ze pinten te drinken, werden ze dronken en ze vergaten een brouwsel, het brandde aan. En ze dachten, ja, dit is niet te drinken, we gaan het op de markt zetten voor een tiende van de prijs. En de armen, die normaal gezien niet de beste alcohol konden betalen, begonnen te drinken. Mm-hmm. Zeiden, my god, het is fantastisch. En ze hebben er gewoon meer gebruikt. Dus waar zit de centrale planning daar? En over het samenrapen van Bitcoin, mm-hmm. Het is niet omdat je 4, 5 verschillende technologieën ziet, dat de Bitcoin dan al daarmee gemaakt is. Het is spirit die ziet van, hey, die 5 dingen passen samen. Dus nogmaals, de innovaties komen uit de toekomst. En ik geloof erin, maar ik weet niet waarom ik erin geloof, maar ik geloof erin.
Ja.
En het was ook nooit te voorspellen geweest. Hè? Als we in deel 1 hadden het over modellen en voorspellingen. Maar dit hele fenomeen was in geen enkel model wat we nu kennen te vatten geweest.
Nee,
kun je niet.
Nee. Hoe kijkt De Soto, die is natuurlijk al wat ouder dan wij, hoe kijkt hij naar zijn ontwikkeling?
Ja, die is inderdaad wat ouder. Die is de gezette academicus die jou gaat brengen vanuit het verleden van de Salamanca-school over alle eeuwen heen, Turgot, Say, weet ik veel, tot vandaag. Maar hij heeft ook zijn leeftijd en je moet het respecteren dat hij niet mee is met de meest ultieme technologieën, laat ons zeggen. Maar goed, als hij ons kan brengen naar de Oostenrijkse school, is het al genoeg. Ja. Over Bitcoin staat er eigenlijk niks in. Nee.
Maar leeftijd is natuurlijk vaak best vaak een slap excuus om. Oké, neem bijvoorbeeld, ik zie hier toevallig het boek liggen, moet je zo maar wat meer over vertellen, maar de avonturen van Jonathan Gullible, en het voorwoord is van Huub Jonge. Huub Jonge is de oprichter van Vrijspreker in Nederland, het Libertarisch Centrum. Hij is al enige tijd overleden. Ik heb hem heel goed leren kennen toen hij nog wel leefde. En ik ken niemand die, want hij voor mij is die 85 jaar geleden overleden of zo, maar die was tot de laatste zucht, was die met zijn kladblok in zijn hand, was die altijd, als je met hem sprak, altijd op zoek naar nieuwe inzichten, schreef het op, ging het weer uitzoeken. Constant was hij zijn eigen aannames aan het ter discussie aan het stellen tot de laatste dag. En dat is, weet je, uiteindelijk, je kunt, als je je hersens soepel houdt, net als dat je lichaam soepel houdt, kun je ook op hoge leeftijd nog steeds die nieuwe inzichten ontdekken en omarmen.
Ja. Huerta is een persoonlijkheid op zich. Het is, je moet hem kennen. Ik voel heel veel liefde voor die man. Hij heeft zijn beperkingen, zoals iedereen dat heeft. En Huub was ook echt wel een uitzonderlijk mens. En ze zijn zeer dun gezaaid. Maar als je ze ergens gaat vinden, is het wel in de libertaire beweging.
Ja, ik vind het ook. Ik moet je zeggen, wat ik zo fantastisch vind aan, en dat heb ik ook met de Oostenrijkse school, maar ook met het libertarisme. Toen ik dat ontdekte ik dat er een groep mensen was die radicaal 180 graden anders kijken naar de werkelijkheid. En ze kijken op een manier waarop de werkelijkheid gewoon sens maakt. Mm-hmm. En als ik de krant lees of als ik tv kijk, heb ik zoiets van, ik zit te kijken naar onzin. Er wordt me hier onzin op de mouw gespeld. En dan opeens ontmoet je allerlei mensen die, en Paul, jij bent daar absoluut een van de eerste van. Ik bedoel, Paul heeft mij geïntroduceerd in Bitcoin. Volgens mij, het begon met een interview in jouw Bitcoin podcast in 2015, volgens mij. En dat en ik had echt zoiets van, ja, wat is dit? Wat gebeurt hier? Weet je, hoe kan het zijn dat ik, en ik, weet je, ik heb op gymnasium gezeten, ik heb gestudeerd, alles. Nooit een woord hierover. Nooit één woord over waar geld vandaan, wat geld eigenlijk is. Dat economie, en dat vind ik ook mooi, want je stuurde me een ander verhaal van jou over dat, dat economie eigenlijk geen exacte wetenschap is. Maar draait om het vertellen van verhalen. Mm-hmm. En dat is wat ik zo mooi eraan vond. Dat alles is informatie. We kunnen niet handelen zonder informatie. We kunnen geen actie ondernemen zonder informatie. Informatie drijft ons. Daarom dat we ook allemaal zo gefocust zijn. Oh, is er gevaar? Weet je, heel Nederland laat zich... Ik zeg steeds Nederland, maar het geldt voor de hele wereld. Weet je, iedereen laat zich drijven door... is er een virus? Angst. Is er abstracte angsten die allemaal spelen? Het is zo makkelijk om de mensen daarmee te beïnvloeden. Maar het is... totaal niet te rijmen met een soort onderliggende theorie. En dat vind ik het mooie van als je kijkt naar het idee dat economie informatie is. Dat is fantastisch. En Bitcoin is namelijk letterlijk informatie. Het zijn eentjes en nulletjes. Het is gewoon niks meer dan informatie.
Jij noemt ook taal, toch? Economie is eigenlijk taal of literatuur in je PhD waar je mee bezig bent.
Ja, wel kijk, ik volg de leer van McCloskey, Deirdre McCloskey. En die zegt, als je nu kijkt naar de neoclassieken bijvoorbeeld, die maken een model en ze beschrijven dan dat model en ze zijn er zich niet bewust van dat zij heel veel metaforen gebruiken. Bijvoorbeeld, de economie is een machine en als die sputtert, dan moeten we er meer liquiditeit in stoppen. Maar, we moeten zorgen dat ze niet overhit.
Ja.
Want dan kunnen we wel eens van het padje af geraken. Dat is een modernistische, mechanistische metafoor. De metafoor die ik gebruikt heb, is de metafoor van een organisme. Dat ademt, dat nadenkt, maar nadenkt misschien nu niet, dat doen wij. Maar dat inspireert, dat memoriseert. De markt heeft echt een memory. Dus dat is een heel andere metafoor. En dus, je moet maar eens proberen niet metaforisch te denken. Dat kan niet. Heel ons bestaan is talig.
Ja.
En dus, wat jij zegt over informatie, dat is ook wat Hayek heeft gezegd. In die zin dat hij zei, in feite gaat economie over the generation of information. Dus dat is eigenlijk het butterfly effect. Als ik ook maar iets doe in dit deel van de markt, dan gaat het prijssysteem automatisch die informatie integreren in alle andere prijzen. Dus je kunt niet beïnvloeden.
Ja.
En dus het feit alleen al dat er 71% van alle economen betaald worden rechtstreeks of onrechtstreeks door centraal bankgeld, betekent dat al die mensen geen ober zijn of geen chauffeur. Dus wat je ook doet, maar alles beïnvloedt. En het prijssysteem is het achtste wereldwonder dat al die informatie integreert. En niemand heeft het brein om dat te doen. De arrogantie van socialisten is dat ze denken dat omdat iets organisch gegroeid is, zij het ook artificieel kunnen namaken. En dat gaat niet. En dat is wat Ferguson zei. True human action, but not human design.
Het is zo mooi, want dat is, als je naar central bank digital currency kijkt, is het precies dat. Het idee dat je iets wat zo ontzettend organisch ontstaan is als een geldsysteem. Mm-hmm. Dat je dat kunt laten ontwerpen en dat je dat eventjes uitrolt in 2 jaar tijd. Dat is natuurlijk te krankzinnig voor woorden.
Dat maakt breidsdenken. Het is natuurlijk grappig als je bij een groot bedrijf werkt, bij een corporate, dan hoe groter het bedrijf wordt, hoe meer de focus is op voorspellingen, budgettering, forecasting. Steeds meer mensen zijn betrokken tot bij het narekenen tot 2 decimalen naar de komma van wat de winst zou moeten zijn 2 kwartalen van nu. Nu ik zelf ondernemer ben in een kleiner onderneming, je bent vooral bezig met ondernemen, creëren.
Ja.
Natuurlijk kijk je wel een beetje hoe het loopt. Uiteraard wil je niet tegen verlies oplopen en denk je na en plan je, maar niet dat overmatige, planmatige wat je bij grote bedrijven ziet en in optima forma bij uiteindelijk overheden laat staan. Samenwerkingsvormen van overheden zoals Brussel, zoals het IMF, noem maar op. Het is hoe groter die organisatie wordt, hoe meer die angstcultuur gaat ontstaan en hoe meer de modellen worden gebruikt uiteindelijk om de boel nog ogenschijnlijk beheersbaar te houden.
En het prijssysteem zorgt ervoor dat een bedrijf nooit groter kan worden dan 50% van de markt. En dat is zeer eenvoudig te begrijpen. Wanneer je 51% van de markt in handen hebt, dan worden jouw prijssignalen, jouw externe prijssignalen, zwakker dan jouw interne prijssignalen. Dan kun je niet meer de markt cateren. En daarom zie je dat wanneer whales een markt beroeren, zijn er altijd kleine visjes rond die de leftovers gaan exploiteren. En dus moet je dat zien als een ajuin waar kleine ajuintjes ingroeien. Opnieuw een organische metafoor, het is geen machine. En als een bedrijf groter wil worden dan 5% van de markt, dan moet ze macht gebruiken om die prijssignalen te onderdrukken. De externe prijssignalen zijn fout. Nee, ze zijn niet fout. Ze vertellen jou dat je te groot bent geworden. En bijvoorbeeld Siemens heeft in de jaren 90 al, ze waren zo'n groot conglomeraat geworden, hun grootste probleem was, how do I price, in Duits dan, de internal services? Als een IT'er een uur bezig is op de dienstverkoop, of is een uur bezig op de dienst, weet ik veel, wat is de prijs daarvan?
Ja.
We zijn zodanig groot dat we het niet meer kunnen checken, want alle IT'ers die doen wat wij nodig hebben, zitten in ons bedrijf.
Maar hoe verklaar je dan het toch redelijk persistent succes van bijvoorbeeld Google, die in heel veel markten toch 90% plus heeft, dat lijkt die wet dan wat te tart, of?
Nee, met wat ik weet is Google een vrij gedecentraliseerd businessmodel. Men heeft innovative units, want wij zien bijvoorbeeld Google Calendar en Google en Gmail. Maar er zijn 200 apps die ze ontwikkelen en die zijn gedecentraliseerd. Natuurlijk, informatie zoeken, de engine, dat is eigenlijk het middenniveau. Dat is het enige niveau, het geldniveau ook, waar die schaal niet zo speelt. Maar voor het moment dat je lager gaat of hoger gaat in de productiestructuur, speelt dat heel erg. Dat is één. Ja, het is niet de tarting van het model, het is de transitie van het model. Eigenlijk, als je de meest winstgevende businessmodel is hoge marges en hoog volume. Als je daartussen zit, want een beginnend bedrijf, wat doet dat? Dat gaat altijd op marge werken. Je hebt nog geen volume, dus je moet werken in een niche waar je nog marge hebt. Naarmate je groeit, gaat de marge kleiner worden, want er komen nieuwe competitors, maar je volume groeit. En dus de geldbusiness zit op het exacte midden tussen volume en margin. En daardoor geldt het model daar niet voor, omdat het de centrale as van het model is. Ja, als ik het goed uitleg.
Maar dat is wel een argument wat je vaak hoort tegen libertarisme. Hè? Dat je dan straks in een wereld terechtkomt, ook een soort van dystopische wereld, waarin je een aantal corporates hebt die monopolies hebben in bepaalde markten, die dermate groot zijn geworden dat je die niet meer kunt bevechten. En dan ben je geen slaaf meer van de overheid, maar dan ben je een slaaf van Amazon of van Google. Hoe reageer je op dat soort argumenten?
Nee, ik bedoel, de eerste marketingcampagne van Apple was tegen IBM. Dat was toen de grote monopolist. Wel nu, Apple is vandaag zogezegd een monopolist, maar dan zie ik Samsung en dan zie ik andere Chinese merken. Het is als je myopisch kijkt, als je op 10 jaar kijkt, dan kun je zeggen, ja, er zijn monopolies. Maar als je het ver genoeg uittrekt, General Electric is net failliet gegaan. Ik bedoel, wat betekent dat?
Ja, zo'n monopolies komen en gaan wat jou betreft. Ja.
Ja.
En in die transitieperiode, als we eerst focussen op het geldsysteem en dan misschien daarna meer in het algemeen, samenleving. Eerder gaf je aan in deel 1 dat je voorstander bent van mensen die soevereiniteit herwinnen, zich in zekere zin terugtrekken,
ja,
uit bestaande structuren. Bitcoin is daar denk ik een uitstekend voorbeeld van. Tegelijkertijd constateren we dat men probeert via allerlei wet en regelgeving natuurlijk dat soort initiatieven ook te onderdrukken. Op een gegeven moment, als maar genoeg mensen zich natuurlijk terugtrekken of eruit stappen, zeg maar, uit het systeem, kan je in een situatie komen dat er chaos ontstaan of dat bepaalde structuren, bestaande structuren, ophouden te bestaan of niet meer werken. Dan daar zou chaos uit voortkomen. Is dat een prijs die dan betaald zou moeten worden? Of zie je ook nog wel een kans om een soort van evolutionair stap voor stap op een graduele wijze in een nieuwe wereld terecht te komen?
Ja, dat is een zeer goede vraag. En wanneer iemand antwoordt, dat is een zeer goede vraag, dan weet men het antwoord niet.
Klopt.
Ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat er chaos zal komen.
Zijn er voorbeelden dat dat niet zo is? Van een geleidelijke overgang?
In mijn kennis niet, nee.
Nee, ik denk het ook niet.
Omdat de massa volgt en het gaat geleidelijk al. Hè? Ik bedoel, maar de geleidelijkheid gaat plots een beetje sneller.
Ja.
En wie achterkomt, zit dan plots in het laatste wagonnetje en denkt van, hé, dit had ik niet zien aankomen, ja.
Ja, ja, want ik ben bezig met een boek over hoe complexe samenlevingen uiteindelijk vallen. En dat kan zo rap, kan dat ineens helemaal ontaarden in chaos. Neem bijvoorbeeld het Ottomaanse Rijk, toen ze verslagen waren. Istanbul was tot kort daarvoor, tot 1918, was het een fantastisch mooie, bruisende, moderne stad. Met trams en noem maar op allemaal. Toen op een gegeven moment uiteindelijk het Rijk verslagen was, binnen enkele dagen veranderde die stad in complete anarchie. Paarden lagen dood, weg te rotten op de straat. De politie was uitgeschakeld, milities namen de straten over en gingen per blokken bescherming bieden. Dus dat soort scenario's wens ik te voorkomen.
Er is
gewoon heel egoïstisch, voor mezelf, voor mijn gezin.
Ja, dat is goed. Egoïste. Dat is geen egoïsme, dat is rationeel eigenbelang. Ja. Dat is geen egoïsme. Iedereen wil een vredevolle samenleving met orde. Maar ik vrees ervoor. Ik vrees. Het ligt niet in onze handen. We zullen zien wat er komt. Ik geloof ook heel erg in intentie. Als we de intentie hebben om te transformeren, Ik bedoel, Loesje heeft een uitspraak. Wat als de oorlog uitbreekt en er niemand naartoe gaat?
Ja, dat is
wat als we op een gegeven dag zeggen van jongens, de televisie uit en we gaan groente kweken? Ik bedoel,
ja. Maar het zit in, ik denk dat de antwoord op die vraag zit hem in de cultuur. Ja. Dus er is een boek geschreven dat heet When Money Destroys Nations. En die gaat over de hyperinflatie in Zimbabwe. En daar wordt heel duidelijk uitgelegd dat de reden dat wat jij net omschrijft dus niet gebeurde in Zimbabwe, is omdat er een heel broederlijke cultuur heerst. Mensen zijn heel nauw verbonden met elkaar. En ik ben bang eigenlijk dat als je kijkt naar de cultuur hier in West-Europa, dan hebben we het voorbeeld van de Weimarrepubliek. Dat is West-Europese cultuur. Zo gaan wij om
dat met is hyperinflatie. Dat is modernistische cultuur al. Maar jouw punt is, sorry voor je te onderbreken, sorry. Ja. Jouw punt
nee, maar
is
ik denk
centraal.
Ik denk dat we daar naartoe kunnen kijken. En daar komt ook die verlammende angst van zeker Europese politici vandaan om weg te blijven van het fascisme. Mm. En dan maar marxisme, bij wijze van spreken, als antwoord op wegblijven van het fascisme. Omdat dat is wat op de loer ligt op het moment dat er daadwerkelijk hyperinflatie uitbreekt. Want ik bedoel, de nazi's komen direct voort uit Weimar. Mm-hmm. En dat, dat een gevaar is. Ik denk dat dat terecht is. En dat het betekent weinig goeds voor West-Europa in een hyperinflatie.
En de democratische route, is dat nog steeds wat jou betreft een valide route?
Maar dan moeten we wel terug naar de klassieke democratie en niet de moderne. De moderne democratie is, ik mag verkiezen wie mij de volgende 4 jaar gaat bestelen. En de klassieke democratie was ostracisme. We nemen een amfora, we gooien die op de grond. En als we vinden dat er iemand te tyranniek wordt, dan schrijven we zijn naam op die scherf. Het scherfgericht. Komt die naam te veel voor, dan word je verbannen uit de politiek en mag je nooit nog een publieke functie hebben. Nu is er een schandaal. En wanneer nemen politici hun verantwoordelijkheid? Als ze vertrekken.
Ja. Ja, en zelfs dan nog niet in Nederland.
En dan gaan ze 5 jaar in de bankwereld en worden ze terug in het systeem geplucht.
Ja.
Dat is geen democratie. Democratie is de macht, demos, kratijn, de macht van het volk om iemand weg te stemmen. Het is een negativistische kracht. En wat je nooit mag toelaten, is dat de bevolking dan zijn eigen leiders gaat kiezen. Want dan krijg je de koehandel die je nu krijgt.
Ja.
Die leiders moeten worden aangeduid door de spirituele macht, kerk, koning en kapitaal. Dat is mijn visie. Niet zozeer die van de moderne Oostenrijkse school, maar wel die van de klassieke Oostenrijkse school, die van Salamanca.
Hmm.
En het is de spirituele macht die zegt wie de koning mag zijn en de koning moet zich houden. De blijde intrede in Brabant. Waarom heet dat de blijde intrede? Omdat voor de graaf, de hertog, sorry, de stad binnen mag, moet hij eerst erkennen dat elk individu rechten heeft.
Ja.
Zo niet kan je onze hertog niet zijn. Leiden is dienen.
Ja.
En we zijn dat vergeten. We kijken nu naar Lagarde en we denken, oh, wat een macht heeft zij toch. Ja. Waarom heeft zij macht? Omdat we dat geloven dat ze macht heeft.
Ja, exact.
Ja, ja. Het is grappig. Een van de boeken, voor mij heb jij mij ooit het boek aangeraden, maar ik heb het in ieder geval jaren geleden gelezen van Hans Herman Hoppe over de...
Prachtig.
The Democracy, The God That Fails. Dat uiteindelijk prefereert Hoppe een goede... Monarch. Koning, monarch boven democratie.
Ben of al een dictator, ja. Zegt hij volgens mij letterlijk.
Ja, dictator niet, maar hij zegt wel monarch.
Okay.
En dat heeft te maken met die tijdspreferentie. Kijk, als ik een politicus ben, ik word 4 of 5 jaar verkozen, ik kan de kost van mijn beleid externaliseren naar de toekomst en de benefits van mijn beleid herverkozen worden in deze legislatuur.
Ja.
Maar als je die kost altijd vooruitschuift, ja, dan komt die op een dag, ben ik monarch. Dan weet ik dat alles wat ik mispeuter in mijn lifetime, mijn zoon gaat dat vinden.
Ja.
Dus ja, het is zeer asociaal om irresponsible te zijn tegenover jouw kinderen als je monarch bent.
Kijk, politici gebruiken de samenleving als een leaseauto.
Ja.
En een goede koning als zijn eigen oldtimer.
Ja. Mooie metafoor, Paul. Ja, dat is het. En daar moeten we terug naartoe, naar echt leiderschap. Die mensen die verantwoordelijkheid nemen voorbij hun eigen leven zelfs.
Maar lopen die rond? Zijn er monarchen momenteel? Want hoe ik de monarchie momenteel zie, is één grote...
Dat zijn geen monarchen, dat zijn gekochte koningen. De Rothschilds hebben de Sachsen-Coburgs, dat waren de armste adel, gekochte adel trouwens, van Sachsen-Coburg-Gotha. Die hebben op de troon van België gezet.
Ja.
Dat zijn fake koningen, dat zijn koekendoze koningen. Ik heb het over koning Arthur.
Ja.
Ik heb het over iemand die zegt, de zwakste in de samenleving, die wordt ook beschermd door mij. En als ik dat niet kan, dan ben ik niet waar om koning te zijn. En dan zeg ik, ja, dat is romantiek. Ja, wel mag het leven romantisch zijn, alsjeblieft.
Ja, nee, het is een mooi ideaal. Ja, Ik denk eerlijk gezegd dat dat... als je kijkt naar het... Ik vraag me af, waarom is iedereen zo zwak? Weet je, het is een tijdsbeeld. Want eigenlijk alles wat we bespreken nu en in het eerste deel... Het draait heel erg om... weet je, het is de moraal van wie ben je zelf als mens. Eigen verantwoordelijkheid, eigen... ja, vooral verantwoordelijkheid zijn ook voor je eigen kennis bijvoorbeeld. En als ik nu om me heen kijk, dan mensen doen niks liever dan een verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen. Daarom hebben ze hebben een arts nodig om iets te vertellen over hun eigen gezondheid. Ja. Ze hebben een bankier nodig om iets te vertellen over hun eigen financiële situatie. Ze kunnen niets meer zelf. En je ziet het al bij kinderen. Weet je, kinderen vinden het ook fantastisch om slachtoffer te zijn van alles en nog wat. En weet je, als ik kijk. Ik hoor kinderen roepen bij alles, bij het minst of geen, dat is discriminatie. Dat is gewoon, ja, dat wordt ze gewoon ingegoten. Weet je? Dus we hebben te maken met een generatie van hele zwakke mensen. En dat zit in de top van het bedrijfsleven zelfs. Het zit ook in de top van de politiek. Overal zie je het terug. Er zijn maar bitter weinig mensen die zelf verantwoordelijkheid nemen. En dat,
cultureel.
Ja. Ja, dan kom je toch weer bij de bekende uitspraak dat uiteindelijk goede tijden leidt tot zwakke leiders.
Ja. Het is gewoon waar ook. Dat is het vervelende. Het is waar. We moeten die slechte tijden nu echt helemaal ook echt leven en doorleven. Voordat er weer sterke mensen kunnen opstaan. Weer koning Arthurs kunnen opstaan om ons naar een volgende dimensie te leiden. Ja. Ik vind ook...
Als het deterministisch, als we uiteindelijk gehouden zijn om altijd door de cycli te lopen. Dat staat dan weer haaks op die eigen wil die je als ondernemer hebt. Die je als mens hebt. Die de basis vormt van het Oostenrijkse gedachtegoed.
Maar is het je eigen wil? En wat is eigen? Alles wat ik doe in ondernemen is een gevoel. Ik moet het doen. En als ik het niet doe, waarom bokst een bokser? Omdat hij niet anders kan. Waarom ben jij ondernemer? Omdat je niet anders kan. Jij kunt niet op de bank zitten 's avonds. Is dat dan omdat jij dat rationeel wil? Nee, het is omdat jouw gevoel zegt, ik moet gaan ondernemen. En dat is de wil van God. Ik kan er niet aan doen. Zeg Paul, get your ass moving.
We zitten in de Matrix.
Ja, misschien. Ja, ik weet het dus niet. We kunnen dat filosofisch nooit achterhalen of... Ik ben echt wakker geworden met Jim Carrey, met...
De Truman Show.
Ja, jongen. Ja.
Prachtig, ja.
Die, met die boot tegen de muur. En dan zie je de trap. Dat is de Jacob's Ladder natuurlijk. Dat is een masonische referentie. Ik ben nu zelfs op het punt gekomen dat ik de elite begrijp. In die zin van, de massa wil eigenlijk ook niet vrij zijn. En als ze niet vrij willen zijn, gaan ze ook nooit verantwoordelijk zijn. En als ze niet verantwoordelijk zijn, dan moeten wij een rechtssysteem bedenken die hen tenminste beperkt.
Dat is ik heb exact hetzelfde. En dat is een hele vreemde gewaarwording.
Strange, want denk je, oh, I'm going to the evil side.
Ja.
Maar good and evil zijn ook alweer dualismen. Dus ja, boeiend.
Ja. Hey, misschien nog wel als laatste blokje, omdat ik weet dat veel van mijn luisteraars daar ook weer mee bezig zijn, is de euro. Niet per se de digitale euro, hebben we het al even over gehad, maar met name de houdbaarheid van de euro. Ik heb toevallig ooit een boek gelezen en ik zag hem ook terugkomen. Philip Bagus, dat is even mijn vriend / collega van jou. Die heeft lang geleden The Tragedy of the Euro geschreven.
Ja, en ik heb die lang geleden vertaald. Maar ik moet die nog altijd publiceren. Ik heb gewoon geen tijd.
Maar dat is denk ik alweer 10 jaar oud of zo, dat boek?
Ja, het is vertaald. Ik heb het vertaald in 2012. Er zijn nieuwe versies gekomen. Ik moet het eigenlijk actualiseren. Dan zitten we hier volgend jaar weer.
Ja, maar dat is wel interessant om te constateren dat je dan... Wat je eerder al aangaf over de dollar. Dat waarschijnlijk blijft die dollar nog lang bij ons, net als de pond. Over de euro wordt er veel gesproken dat die onhoudbaar zou zijn. Maar is dat ook misschien iets wat gewoon de komende decennia nog gewoon lekker bij ons zal... Nou, lekker is dan niet het juiste woord, maar wat bij ons zal zijn als munt. Of maak jij over de euro wel...
Ja.
Heb je daar twijfels bij?
Eén, de euro is al gestorven, hè?
Ja, wordt in een coma gehouden feitelijk sinds Draghi heeft aangekondigd dat hij alles op zou kopen.
Ja, dus de euro was oorspronkelijk bedoeld, oorspronkelijk was het allemaal vaag. En als je vage dingen ziet, wees maar zeker dat er een plan achter zit. Het was een multilaterale munt, kun je zeggen. De euro bestond niet, je had het European Monetary System. Maar wat Philip geschreven heeft, het boek is grandioos, ik moet het echt publiceren. Het gaat over The Tragedy of the Commons. En dus als je een weidje hebt waar al jouw koeien grazen en iedereen laat zijn koeien grazen, maar niemand is verantwoordelijk voor het beheer van wie mag wanneer grazen, ja, dan wordt de wei opgegeten en kan niemand nog grazen. Dan heb je een gemeente, komt daarvan, want de meent is eigenlijk het gemeenschappelijke weiland. En wat gebeurt er in Europese termen? Wat is er gebeurd? Iedereen liet zijn koe grazen, namelijk iedereen drukte geld bij, maar niemand was verantwoordelijk voor de koopkracht. En ik denk dat dat gedesigned is. Designed to fail. Dat is ook een concept van designed to fail. Want dan kun je zeggen, ah kijk, we hebben de oplossing. We gaan het integreren.
Ja.
En dat is het plan. En we gaan het opnieuw doen, denk ik, op globaal niveau.
Exact, dit heb ik maandag met Arno Wellens ook besproken in een video. De tragiek van de meent. En dat wij als Nederlandse boer een magere koe in dat weiland houden. Terwijl we zien dat het helemaal leeg wordt gevroten. En we weigeren uiteindelijk mee te doen aan dat orgie van vreten. Omdat we nog steeds het idee hebben van het komt wel goed. Maar ik denk dat voor ons de strategie als Nederland zou moeten zijn. Gewoon accepteren dat je hier in dit spel zit. En probeer te gaan voor een optimale uitkomst. Namelijk ga maximaal lenen in euro's en ga maximaal dat geld omzetten in productiecapaciteit, olie kopen, kernreactoren neerzetten, infrastructuur bouwen. Omdat je weet dat dit spelletje uiteindelijk eindig is. Dus doe er aan mee, maximaliseer het. In plaats van leidzaam aan de zijkant toezien hoe het uiteindelijk ten onder gaat zonder dat je er enig voordeel aan gehad hebt.
Maar dan ga je wel voorbij aan de cultuur van de Nederlander. De Nederlanders zijn niet zo. En de Duitsers denk ik ook niet. En dat
is dus gewoon naïef. Dan ben je dus gewoon ronduit naïef. Je ziet dus de dynamiek. Dit spelletje wordt nu al jaren gespeeld. Deze tragiek is gaande. En je doet er niet aan mee.
Ik denk eigenlijk dat Nederland al veel verder is met de nexit dan het lijkt. Nee. En die plannen die we hebben...
Ik heb inmiddels zoveel mensen op hoge niveaus gesproken. Die blijven nog steeds er. Ze willen als Nederland, met name de beleidsmakers, als founding father van eerst dan zie de Europese gemeenschap van kolen en staal, daarna de EEG en de Europese Unie met het Maastricht-verdrag in Nederland gesloten.
Ja, politiek gezien wel. Ze willen, maar de bankiers willen, niet. Wat vind je van? Want jij hebt die centrale bankiers, ik vergeet steeds zijn naam.
Menno Broos.
Dat plan dat de DNB heeft liggen voor een alternatief voor de euro, de nieuwe gulden, met de
Florijn heette dat plan.
Oh ja, heet dat toevallig wijs, ja. Heb je dat aan hem gevraagd ook, hoe dat zat?
Nee, hij staat daar te laag in een boom voor. Maar okay. De mensen die het denk ik zeker weten hebben gelezen, doen er vaag over. Dus Arnoud Boot, Nout Wellink, die doen er allemaal heel erg vaag over. Dat
plan ligt er en dat ligt er niet voor niks. Dus in plaats van de boel in de fik steken en denken van we gaan nog één keertje met z'n allen feesten. Dat snap ik wel. Maar het zit veel meer in de aard om behoudend te zijn. Om economisch in behoudend te zijn. En gewoon niet alles op één paard te wedden.
Nee, maar wat Brecht zegt uiteindelijk. Ik denk op dat niveau wenst men dat we naar één federatie gaan. En hebben ze inderdaad een ongeluk nodig om die verdere. We zagen het met COVID, we zien het met klimaat, met Oekraïne. Mm-hmm. Men zoekt redenen om uiteindelijk die vaart ervoor, die vlucht naar voren in te zetten. En die politieke unie een feit te laten zijn. Ja. Het komt goed uit die crisis.
Ja, dat is DTF, design to fail. Als je ergens wil geraken, dan creëer je de illusie dat iets gaat werken. Je weet op voorhand dat het niet gaat werken. En dan presenteer je jouw oplossing, die geen oplossing is. Het is wat je steeds had gewild. Maar ik vraag me af. Maar wat Paul zegt, denk ik, is niet dat we nog eens gaan feesten. Paul zegt, nee, leen zoveel mogelijk. Investeer het verstandig in infrastructuur. When the shit hits the fan, dan hebben we tenminste die infrastructuur.
Ja. Ja. Ja, nou ja, het zou prima. Het, zeker als ze in kerncentrales en in productiviteit gaan investeren, dat zou fantastisch zijn. Maar dan heb je ook wel weer de politieke, op een veel lager niveau politieke wil nodig. Dan heb je weer dat slappe mensenprobleem. Weet je. Er zijn helemaal geen mensen die dat doen.
Ja, en de wens om te conformeren. Je ziet natuurlijk al dat Rutte was eigenlijk al die tijd dus gewoon bezig met zijn volgende baan bij de NAVO. Hetzelfde geldt voor Hoekstra. Dus op dat niveau, mensen die eigenlijk dus aan de teugels zouden moeten trekken. Die hebben allemaal geen wens om als Nederland, als gekke Henkie in hun gevoel, in ons gevoel is dat een verstandig Henkie, om buiten de kudde te gaan lopen.
Omdat de kudde is Europees. Rutte werkt gewoon voor Guy Verhofstadt. En hoe heet het, Robiette ook, weet je. Dat is gewoon Renew Europe. En dat is gewoon één partij. En dat is, het is allemaal Europa.
Het zit nog hoger, hè. Jacques Delors, die eigenlijk Europa ontworpen heeft, die was een énarch. Dat is de École Nationale d'Administration uit Frankrijk. En die zitten allemaal, heel het WEF zit daar ook rond. Dus zolang je blijft kijken op parlementair niveau in partijen, dan is je analyseniveau niet abstract genoeg. Je moet echt gaan, WEF, dat is waar het gebeurt. Vroeger was dat de Trilateral Commission. Hoe heet die dame? Karen Hemmaker-Zondag natuurlijk. Die legt dat heel mooi uit. Wat er allemaal gebeurt op het occulte niveau. Daar moet je gaan kijken volgens mij. Ja. De rest is uitvoering. Dat zijn zetbazen.
Ja, interessant. Maar ja, het wordt zo ongrijpbaar. Dat is mijn probleem daarmee. Het is zo ongrijpbaar. En voor je het weet, dan zitten we hier een nieuwe complot kings op te nemen. En ik,
mooi, mooie naam.
Ja, nee, ik vind het, ik vind dat een referentie naar Game Kings, ja, naar het game programma. Nee, maar ik vind dat ook, ik geloof er ook zeker in dat ook is, op occult niveau.
Ja, maar er is een complot, hè? Er is gewoon een complot. Ik bedoel, ja, ik ga er niet op ingaan nu, maar ik ben ervan overtuigd. Ik ga het anders zeggen. Ik ben econoom. Ik volg altijd het verhaal dat het meeste verklaart.
Ja.
Met de minste contradicties en de meest interessante vragen. Als ik de tv-versie moet geloven, ja, dan kan ik Syrië niet begrijpen, dan kan ik Oekraïne niet begrijpen, dan kan ik niks begrijpen. Als ik mijn prisma shift, dan kan ik veel meer begrijpen. Dus wat is dan meer waar?
Ja.
Ik weet het niet, maar het is meer waardevol om het op die manier te bekijken.
Ja, nee, absoluut.
Ja, het zijn gradaties uiteindelijk. Dit is niet binair. En, ja. Maar misschien leuk om nog hier wat verder in te duiken in het volgende uur. Want we hebben nog een uur te gaan. En dan gaan we ook praten. Gaan we denk misschien nog wat dieper in op dit boek wat je meegenomen hebt. Van de avonturen van Jonathan Gullible.
Ja.
En ook op jouw event natuurlijk. Want er komt een groot event aan van jou. 27 januari. Waar Boris ook spreekt als
nee,
niet. Nee, dat is niet gelukt, Boris.
Sorry, ik ben eraf geschopt.
Ja, nee. Excuus. Maar het komt ervan.
Waar Boris wel aanwezig zal zijn, gok ik zo. Als gast.
Mijn zoontje komt terug van de snowboardvakantie. Maar weet je...
Is die in spirit, is die erbij?
Ik ga mijn best doen om erbij te zijn. Want ik denk dat het hartstikke leuk wordt.
Willem Middelkoop komt. Paul is aanwezig. We hebben Lex Hoogduin, Arjo Klamer... jongens, ik kom er niet op.
Ancilla heb ik gezien staan op de lijst.
Ancilla komt ook. Jelena Postuma komt.
Dat is top. Ja, wat ik heel leuk vind dat je Arjo Klamer ook hebt. Want Arjo Klamer is natuurlijk een hele bekende linkse econoom. Ja. Ik hou niet van dat de links-rechtspaard is, maar die splijting. Maar goed, hij is wel voor mij een held omdat hij in de jaren 90 als een van de weinige economen het verzet voerde tegen de euro. Hij wist toen al, dit gaat nooit werken, jongens. Dit gaat nooit werken. Hij gelooft heel erg in decentrale munten. Hij gaat zelfs zo ver dat hij vindt dat ieder dorp zijn eigen munt moet hebben. Het is een hele aimabele man die al heel erg vroeg de gevaren van de euro zag en ook dat verzet aanvoerde en daardoor ook zijn eigen carrière heeft laten klappen. Want anders was hij kroonlid van de SER geweest. Is allemaal niet van gekomen. Ik heb hem een keer geïnterviewd voor Blackbox. Maar dat hij meewerkt aan dit event, vind ik heel fijn. Ook omdat je wil voorkomen dat het toch weer een soort van echo-put wordt. Hè?
En mag niet. En Arjo is iemand die in de jaren 80, 90 heel veel artikels geschreven heeft met Deirdre McCloskey, waar ik een grote fan van ben, over de metaforische economie. Dus hij snapt dat economie een talig ding is, dat het gaat over informatie en dat prijzen uiteindelijk het product zijn van een integratie. Hij snapt dat helemaal en ik wil hem zeker in het debat.
En je zegt hij, in het verleden was het een vrouw ook, hè?
Deirdre McCloskey was vroeger Donald McCloskey.
En het was een man en nu is het een...
En nu is het een vrouw. Die heeft een geslachtsoperatie gedaan in 1995. Ik ga daar geen commentaar op geven.
Nee, dat vond ik een grappige...
Zeer schrander. Ze is 82 ondertussen. En ik hoop dat ze in mijn jury wil zitten van mijn doctoraat. Ja. Want... alles wat je kunt lezen van, alles wat je kunt vinden van haar, het zet je geest zo open, omdat ze snapt wat metaforen doen. Ze kan, het is humoristisch bijna. Ze analyseert het discours van een centrale bankier en je hoort die babbelen en je denkt van, waar ben je over bezig, man?
Super.
Heel mooi om te lezen.
Nee, gaaf. En Lex Hoogduin natuurlijk, en iemand die als centrale bankier uiteindelijk volledig de Oostenrijkse school heeft omarmd en over complexiteit alles kan vertellen en die ook inziet.
En ook mag vertellen nu tegenwoordig.
Ja, die man spreekt volledig vanuit zichzelf.
Ja,
super. Ja. En zijn doctoraat ging over onzekerheid.
Ja, fantastisch. Leuk.
Wat zeker is dat we nu nog een deel 3 hebben. En we gaan even een korte break.
Leg eventjes uit nog waar dat te zien is.
Deel 1 was Viva Valentine. Ga die eerst kijken. Nee, je bent nu te laat, maar ga hem opnieuw kijken. Kijk deze nog een keertje en ga deel 3 kijken bij Safe Capital. Die komt over een paar dagen online, denk ik.
Ja.
Is een YouTube-kanaal ook?
Ja, we hebben een YouTube-kanaal met 500 mensen op.
Oh, dat kan weer. Like en subscribe.
Ik ben net begonnen, maar het zou leuk zijn om meer mensen te hebben.
Het zou mooi zijn als de kijkers de 3 kanalen gaan subscriben en gaan liken. Maar gaaf om door te gaan zo.
All right.
Top.